Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen, 1 Petrus 2, vers 22, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold, en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Dat was 1 Petrus 2, waarmee wij vanmorgen min of meer geëindigd zijn. En vandaag sla ik terug naar Psalm 22, vers 2. Psalm 22, vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar zo staat het in Matteüs 27, vers 46. Maar ik lees Psalm 22, vers 2, en daar staat: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? En daar wordt het antwoord gegeven op de vraag die zoveel, zo lang ook dikwijls heeft bezig gehouden. Deze vraag namelijk: waarom hebt gij mij verlaten? Hier in Psalm 22, waaruit de Heer Jezus citeert, terwijl hij gekruisigd werd. Hier in Psalm 22 staat er precies bij wat de uitdrukking betekent. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Als er ooit twijfel mocht bestaan aan het feit dat de Heer Jezus volkomen mens was en niets anders dan mens, dan zou die twijfel bij deze gelegenheid toch in elk geval verdwenen moeten zijn. Want hier staat: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Er was dus niets goddelijks aan de Heer Jezus, in elk geval niet toen hij leed en stierf voor u en mijn zonden. Dat in elk geval. Ik moet er echter bij zeggen dat weliswaar dikwijls heel wat werk gemaakt werd en wordt van dit merkwaardige verschijnsel dat God de Heer Jezus zou hebben verlaten. Ik moet u echter zeggen dat dat niet zoveel zin heeft, om de eenvoudige reden dat hier gewoon bij staat wat het betekent. En niet alleen hier, maar in de rest van de psalm nog een paar keer. Er staat: waarom hebt gij mij verlaten? En als wij tot nog toe, ja, zal ik zeggen, bij de les gebleven zijn, dan zouden we denken: dat kan helemaal niet, want de Heer Jezus was een gelovige en hij volbracht een werk in dienst van zijn hemelse Vader. Hij had gehoorzaamheid geleerd, en dit was de uiterste consequentie van zijn gehoorzaamheid. Hoezo dan zou God hem juist nu, op het hoogtepunt, al was het een dieptepunt, op het hoogtepunt van zijn dienst, verlaten hebben? Het antwoord op de vraag wordt simpel gegeven. Er staat namelijk gewoon achter: verre zijnde van mijn verlossing. En het betekent gewoon dat de Heer Jezus hier met de woorden van de psalmist reeds bidt waarom de verlossing nog niet komt. Of gewoon korter: waarom de verlossing niet komt. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Ik moet er bovendien bij zeggen dat de vertaling met waarom hebt gij mij verlaten een keus is uit meerdere mogelijkheden. Ik weet ook niet waarom het zo vertaald heeft. Ik persoonlijk prefereer een andere keuze, namelijk: hoe lang hebt gij mij verlaten? Want dat is wat dat woord heel goed kan betekenen. Soms wordt het ook zo vertaald. Mijn God, hoe lang hebt gij mij verlaten? Of eventueel, hangt van het verband af, hoe ver hebt gij mij verlaten? Maar ik ga er maar verder niet op in. De vraag is niet eens zozeer naar de reden, maar de vraag is, denk ik, veel meer naar: hoe lang duurt dat nog? Hoe lang moet dat zo voortgaan? En dan zult u zeggen, nou, als hij een gelovige was, dan wist hij dat na 3 dagen de uiteindelijke verlossing tot stand zou komen. Ik zeg het dus nu maar meteen. Zo is het ook, want de verlossing zou komen op de 3e dag, waarbij de Heer Jezus verlost zou worden uit de dood. Maar voor iemand die op een dergelijke wijze gemarteld wordt, is de 3e dag bijzonder ver weg. En dan ontsnapt een mens, en zelfs deze mens, de kreet: hoe lang en waarom en hoe ver hebt gij mij verlaten? Het neemt echter niet weg dat het ongetwijfeld ook waar is wat in Jesaja staat, namelijk: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En waar het werk wat de Heer Jezus verrichtte, want wij gebruiken dan het eufemisme werk, en we bedoelen zijn lijden en sterven, waar dan de Heer Jezus dit werk verrichtte, in opdracht en in dienst van God in de hemel, want het is met opzet dat ik dat nu zo zeg, heb ik niet de idee, tenzij dan dat de Bijbel het expliciet vermeldt, dat God zich daarvan afkeerde. Ik geloof dat ook niet. Hier werd immers aan de eis van Gods wet voldaan. En dat gebeurde in wezen voor het aangezicht Gods. Zo moest het gebeuren, zo zou het gebeuren. Daartoe was hij mens geworden. En op het kritieke moment in deze kritieke periode was God daar uiteraard bij en zag het aan. Vanzelfsprekend. Het is zelfs bij onze modernere wetgeving, ik weet niet of je dat modern mag noemen tegenwoordig, maar zelfs bij onze modernere wetgeving is het zo dat waar een vonnis voltrokken wordt en waar een executie plaatsvindt, zijn vertegenwoordigers van de wet aanwezig om erbij te zijn als getuigen. Om te bevestigen dat inderdaad gebeurt wat zou moeten gebeuren volgens de wet. Dat wil zeggen, hier staat: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar er staat bij wat de betekenis van de uitdrukking is. In de eerste plaats: mijn God, hoe lang hebt gij mij verlaten? Maar de volgende versie is: mijn God, hoe lang duurt het nog voordat de verlossing tot stand komt? Hoe lang moet dit nog voortduren? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar soms denk ik, waarom zou hij niet gewoon gevraagd hebben om alstublieft te mogen sterven onder die omstandigheden? En als je probeert om je een beetje in die omstandigheden in te leven, dan zul je daar niet tegen protesteren. Ze zeggen, ja, waarom niet? En als dat dan toch gebeuren moest, dan maar meteen. Maar het ging om deze verlossing die tot stand zou komen later. Maar lees nou eens mee. Kijk nou eens of we hier hebben 90% God en 90% mens en 10% God. Of van mijn part 100% en 100% God. Dat gaat me er verder niet om. Wiens woorden hebben wij hier? Uit wiens mond komen deze woorden? Uit de mond van een mens. De eerste mens. Al was het dan in zekere zin de laatste eerste mens. De laatste Adam. De eerste Adam, maar de laatste versie daarvan zal ik maar zeggen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. De oude mens, dat is misschien beter. Hebben we hier een mens? Of hebben we hier iemand die dan toch iets goddelijks in zich heeft? Hij zegt: waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, verre zijnde van de woorden mijns brullens? Deze mens schreeuwt tot God om verlossing. Maar de verlossing kwam niet, want de wet moest vervuld worden. Hier werd de wet vervuld, hier werd het vonnis voltrokken. En deze mens zegt: mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. En terwijl aan de ene kant wordt vastgesteld dat hij als een lam ter slachting werd geleid en zijn mond niet opendeed, niet tegensprak enzovoorts, volkomen stil was, zelfs voor zijn rechters in het algemeen, wordt tegelijkertijd vastgesteld dat dezezelfde mens toch vanuit het diep van zijn hart brulde tot God, schreeuwde tot God, enzovoort. Dat zijn de woorden die gebruikt worden. En niet alleen maar in deze verse, zelfs niet alleen maar in deze psalm, maar in vele psalmen. En als we ooit zouden kunnen weten wat er in hem omging. Hoewel net gezongen is, niemand zal die gedachte ooit weten. Als we kunnen weten, voor zover wij kunnen weten wat in hem omging, vinden we dat hier in deze psalmen. Ik laat anderen buiten beschouwing. Maar met nadruk lees ik dan een gedeelte toch uit deze psalm voor. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts en ik heb geen stilte, want de situatie onder de wet, de situatie van de natuurlijke mens onder het juk en de vloek van de wet en de vloek van de zonde is deze. Men kan schreeuwen tot God wat men wil, maar God hoort niet. En God zegt, loop mij niet aan, bid niet voor mij, bid niet tot mij voor dit volk, letterlijk in Jeremia, en loop mij niet aan, aardige uitdrukking toch, en ook heel laconiek, loop mij niet aan, kom bij mij, hoef bij mij niet aan te kloppen, want ik zal u niet horen. En ik zal hen niet horen wanneer zij ten dagen van hun benauwdheid tot mij schreeuwen zullen. Ik zal hen niet horen. En voor de meer bevindelijken, sorry, voor de meer bevindelijken onder u, als men roept in dagen van benauwdheid tot de Heer, zal hij ook niet horen. Hij hoort pas wanneer men zich in onderwerping en in geloof tot hem wendt. En zolang het zover niet is, hoort God niet. En als het ooit waar is, is dat waar in onze bedeling. Een bedeling waarin het belangrijkste kenmerk is de silence of heaven. Met de woorden van een ander dus deze keer, waar we het op zetten. Het zwijgen van de hemel, gesloten koperen hemel zoals het heet. God hoort niet. Heeft geen enkele zin hem op te roepen, hij hoort niet. Het enige waarnaar hij hoort is naar het gebed van de rechtvaardige. Het gebed van de gelovige dus. Zie? Dit gebed van de Heer Jezus wordt ook uiteraard verhoord. Maar hier is hij, de mens, de zondaar, die inderdaad onder de vloek van God valt en daarom moest sterven. Die onze zonden droeg en daarom moest sterven. Die de zonden der wereld droeg, inderdaad. En daarom moest sterven. En verlossing van het kruis kwam er niet. Dat kan niet helpen, maar terwijl ik erover spreek, denk ik ineens aan wat men tot hem zei. Indien gij Gods zoon zijt, kom af van dat kruis. En wij plaatsen voorval in de categorie van, hij werd geschold en hij schold niet weder. Hij gaf het alles over aan degene die rechtvaardig oordeelt en hij volbracht niet min de wil van God. Zwaar. Maar wat denkt u van deze? Indien gij Gods zoon zijt. Dat is nou juist wat hij wilde worden. En wat hij zou worden. Door niet van het kruis af te komen, daar te blijven. Of hij het kon, eraf kon komen of niet. Ik heb geen idee. Ik kan het u niet vertellen. Heel volstrekt onbelangrijk, denk ik trouwens ook. Vervolgens als excuus. Maar ik heb geen idee. Maar eerlijk gezegd, ik denk het niet. Het was de consequentie van de weg die hij gaan zou in gehoorzaamheid. En wat die zoon van God betreft, dat zou hij juist worden langs deze weg. Dat heb ik eens nagevraagd aan ene Jozef. U weet wel, het eerste wat de man hoorde is dat hij heerlijkheid had bij zijn vader, Jozef. Hè? U weet wel, de veelkleurige wijsheid Gods, uitgebeeld in de veelkleurige rok van Jozef. Heerlijkheid bij zijn vader. En door vader kennelijk al beschouwd als de eerstgeborene, het lievertje, de erfgenaam, hoe je dat maar zeggen wil, dat maakt mij niet uit. Maar heerlijkheid bij de vader. En hij werd uitgezond om de wil van de vader te volbrengen. Dat weet ik toch, hè? Hoe die geschiedenis. Neem anders maar een kinderbijbel even gauw, hè? Hij werd uitgezonden om te gaan zien hoe het met de familie gesteld was. En u weet wat er het gevolg van was. Zij namen de zoon en doolden hem en zeiden onder elkander, dan zal de erfenis ons geworden. Of staat het ergens anders? Nou goed. Laat maar zitten. Maar zo ging dat. En hij werd gedood. Nou, letterlijk niet, maar het is technisch ook een beetje ingewikkeld om het verhaal dan nog af te kunnen maken. Maar in ieder geval, hij werd gedood, dat was ook de bedoeling, enzovoorts. En vader Jacob was er ook inderdaad van overtuigd dat Jozef gestorven was. Maar dezezelfde Jozef werd nog veel verder vernederd. Hij kwam uiteindelijk terecht, dat weet u wel, in Egypte in de gevangenis enzovoorts. Maar het was deze Jozef van wie op voorhand gezegd was dat hij die grote heerser zou zijn over zijn broeders. Het was hem zelfs van Gods wegen aangezegd, u weet wel, via de dromen. Dat is het begin eigenlijk van de geschiedenis van Jozef. Het was dezezelfde Jozef die via die weg van diepe vernedering uiteindelijk verhoogd werd tot, laten we maar zeggen, de grootste, de belangrijkste man, de hoogste autoriteit in de toenmalige wereld. Nou ja, net onder de farao zeggen we dan, maar zo was het dan toch. En hij ontving heerlijkheid terug. En hij bleek weer te leven voor vader Jacob enzovoorts. En hij zorgde voor de redding van de toenmalige wereld. U weet wel, vanwege die hongersnood enzovoorts. En in het bijzonder voor de redding van zijn eigen familie. Maar de weg ging via vernedering. Een lange weg die de man had af te leggen alvorens de dingen die hem aangezegd waren vervuld werden. Het was maar waar het om ging. Zo moest het nou eenmaal gaan. En daar ben ik nog helemaal niet ingegaan natuurlijk op de details van deze geschiedenis. Dat heeft nou ook niet zoveel zin. Maar het gaat maar om het beginsel dat deze weg naar de uiteindelijke verhoging inderdaad gaat door de diepste vernedering. Toen heb ik het eens nagevraagd aan ene David, die van achter de schapen werd weggeplukt. En tot wie de profeet zei dat hij koning zou worden over heel Israël. En toen ging hij maar weer terug achter de schapen, van wat je met zulke dingen moet. Maar God had het gesproken. Toch? En het was deze David die het zich kon permitteren. Dat was die kleine David die het zich kon permitteren om het op te nemen tegen die grote reus. Waarom? Waar had hij die kracht vandaan? Die moed, het initiatief. Wel, God had hem gezegd, hij zou koning worden over heel Israël, dus hem kon niks gebeuren. Toch eenvoudig? Ik zeg niet dat het eenvoudig is om het te geloven, maar zegt dit dat het wel eenvoudig is om het achteraf te verklaren. Zolang hij geen koning was, was hij dus onschendbaar. Soms denk ik, zou hij daarom geen harnas en geen andere eerbewijzen hebben willen dragen in zijn strijd tegen Goliath. Hij mocht dus voor koning uitgemaakt worden, dan was het niet best met hem, dan liep je risico. Maar zolang hij nog geen koning was, was er niks aan de hand. Hij zou koning worden, dat was het dan. En dus nam hij het op tegen de grote reus, deze kleine David. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om er nog even op te wijzen dat Psalm 8 met de uitspraak, wat is de mens en wie is de mens, enzovoorts, dat Psalm 8 geschreven en gedicht werd dus ter gelegenheid van deze gebeurtenis, de strijd van David tegen Goliath. Toen schreef hij, dat moet hij dus ook in een razend tempo gedaan hebben, denk ik wel eens, tussen de oorlogshandelingen door. Toen schreef hij die psalm. En zij, uit de mond van kinderen, uit de mond van zuigelingen zelfs, hebt gij uw heerlijkheid bereid. Uit de kleinen, noemen ze zo'n kleine, wel, dat was hij zelf. Uiteraard. En het wordt later herhaald in Psalm 144, want daar staat opnieuw: wat is de mens dat gij zijne gedenkt? En wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En in de Septuaginta staat zelfs boven die psalm. Een psalm van David betreffende Goliath. Want dat is waar het om gaat. Maar deze kleine man kon zich permitteren om risico's te lopen, om de eenvoudige reden dat God hem beloofd had, of gezegd had, dat hij koning zou zijn over Israël. En hij ging zijn weg. En dat betekent dat David zijn leven op het spel zette, naar de mens gesproken. Hij zal er waarschijnlijk toch ook hartkloppingen van gehad hebben, denk ik. Toch een beetje riskant, toch in elk geval, niet waar? Je moet in ieder geval je reflex onder controle houden. En mijn reflex zou geweest zijn, zo hard mogelijk weglopen. Dat denk ik ook altijd als ik Bram de Gooier zie, eerlijk gezegd. Maar Dus dan moet ik ook wat reflexen overwinnen. Zo zit het eigenlijk, hè. Maar het is toch logisch? Zo gaat dat. En diezelfde David moest later, notabene, vluchten voor de man die zijn grote dienst had bewezen, voor koning Saul. En kwam terecht buiten de legerplaats, in de woestijn, in Beersheba onder andere. En volgens mij, voor zover ik weet, heeft hij in Petra gezeten. Is hij daar naartoe gevlucht, onder Paran namelijk. En dat is feitelijk Petra. Maar hij heeft moeten vluchten en heeft daar gezeten ergens in een spelonk, midden in de woestijn enzovoorts. En kreeg daar weliswaar wat mensen bij zich. Die waren er waarschijnlijk al, want die waren vermoedelijk al eerder gevlucht. En anders wel later. Een stelletje misdadigers, voor die zich in het land niet konden vertonen. Omdat als ze zich zouden vertonen, zouden ze opgepakt worden. U weet het wel, het gemene volk. Nou, laat me zitten. Maar het verachte en onedele. Deze David, die vluchten moest voor alles en iedereen, zal ik maar zeggen, die tot de misdaders gerekend is geworden, ook inderdaad, die zijn leven op het spel zette, naar de mens gesproken in elk geval, dus deze David, die uiteindelijk op de troon kwam en onder wiens heerschappij Israël inderdaad tot grote bloei kwam. Zo is het toch? Die zijn vijanden overwon enzovoort. Nou, dat is de weg die gegaan zou worden. En al deze geschiedenissen, en ik heb er nu maar even twee aangehaald. Maar deze geschiedenissen spreken uiteraard over de, laten we zeggen, de loopbaan van de Heer Jezus Christus. Een loopbaan via de diepste vernedering, dat wel. Maar één, waarbij hij geen risico kon lopen, waarbij hij geen risico liep, omdat God hem beloofd had. Wel, God had hem niet beloofd dat het een prettige route zou zijn, maar wel de beroemde behouden aankomst. Die van C.J. Hoekendijk was dat, geloof ik, hè? Toch? Nou, dat is waar het om gaat. En deze weg van vernedering was een weg, inderdaad, vanuit de hemel naar de aarde, van God geworden tot mens. Als mens inderdaad een dienstknecht en als mens inderdaad tot de misdadigers, zo staat het ook, tot de misdadigers gerekend enzovoorts, en als mens veroordeeld. Dat is waar het om gaat. En dan aan het kruis spreekt hij hardop in ieder geval één zin uit deze psalm. Maar de andere zinnen van deze psalm zullen ongetwijfeld in zijn gedachten geweest zijn. En vanuit zijn hart zal hij geschreeuwd hebben tot God. Tot die God, Hebreeën 5, die hem uit de dood kon verlossen. Staat daar. Er staat dat hij geschreeuwd heeft tot God. Maar niettemin zijn weg van gehoorzaamheid ging. Er moeilijkheden mee had. Waarom? Omdat hij mens was. Met alle gevoelens, alle emoties die daaraan vastzitten. Toch ging hij die weg. En hij schreeuwde tot God. Niet omdat hij niet geloofde verlost te zullen worden. Maar gewoon een uitdrukking te geven aan zijn gevoelens en aan zijn geloof in hem enzovoort. Verlossing zou namelijk komen. Maar het zou nog even duren. Want eerst zou inderdaad de wet volbracht moeten worden. En dat gebeurde inderdaad op deze wijze. Bovendien, wij lezen in vers 2, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarmee hij zich dan toch in elk geval distanceert van God als zodanig. Vervolgens in vers 7 lezen wij, maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van of door het volk. Komt precies overeen met de gedachtegang in het kort in Filippenzen 2, namelijk vernederd tot de positie van de mens, maar verder vernederd en gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En dat is precies wat hier ook uiteengezet wordt. Dat overigens deze psalm rechtstreeks van doen heeft met de Heer Jezus en slechts op hem kan worden toegepast en op niemand anders, dat blijkt inderdaad uit de uitspraak van bijvoorbeeld vers 9... Vers 8 lees ik dan ook mee. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld. Hij heeft op de Heere vertrouwd, betekent dat natuurlijk. Dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. En het zijn precies deze woorden die vervolgens weer geciteerd worden als inderdaad voorbijgangers bij het kruis. Getuigen zal ik maar zeggen, op Golgotha. die daarbij stonden, dezezelfde woorden spraken over de Heer Jezus. Hij heeft op God vertrouwd, wel laat God hem dan nu maar uitredden. En deze woorden worden dus letterlijk aangehaald in Matthäus 27, vers 43. Daarna wijs ik op vers 11. Op u ben ik, vers 10 eigenlijk ook, maar goed, vers 11. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. Niet van de buik mijner moeder aan ben ik God. Maar van de buik mijner moeder aan zijt gij mijn God. En van diezelfde buik mijner moeder aan ben ik geworpen op u, staat er. Dat wil zeggen, ben ik afhankelijk van u. In een onderworpen positie, uiteraard. En feitelijk, lees deze psalm nog maar eens door. Doe dat dan vanavond maar. Doe het dan maar voor de discussie erover. Eventueel, hè, lees de psalm maar door. En kom met mij tot de conclusie dat hier getuigenis wordt afgelegd door de Heer Jezus van zijn volkomen onderwerping en afhankelijkheid. Daar is niets goddelijks in te herkennen. Integendeel. De vernederde, de afhankelijke, die van zichzelf helemaal niets kon, zoals hij trouwens bij meerdere gelegenheden gewoon hardop zei. Maar ik geloof dat ik dat al aangehaald heb. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. En dan vers 12, zo wees niet verre van mij. Hij zegt, ik kan van mijzelf niks, laat mij daarom niet in de steek. Het zal de woorden kunnen zijn uit het bekende geestelijk lied. Ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Wees dus niet verder van mij, want benauwdheid is nabij. Er is geen helper, er is niemand anders die mij helpen kan. En als men alleen maar aan de dood is overgegeven, en zover is het, als men aan een kruis gespijkerd is, dan kan er nog maar één helpen, dat is God zelf. Uiteraard. En dat wordt hier door de Heer Jezus ook vastgesteld. Zodat ik nu weer, ik weet niet of het mag, maar ik geloof niet dat er regels voor zijn. Maar dat ik dus nu weer voorhoud. En wat denkt u, zou hij van het kruis hebben kunnen afkomen of niet? Op u ben ik geworpen, van mijn moeders buik aan. Wees niet verder van mij, want benauwdheid is nabij, er is geen helper. Ik weet dat het niet zinnig is om er een antwoord op te geven. Maar ik denk dat het toch een duidelijke indicatie is van de positie waarin Jezus van Nazareth zich bevond. In elk geval in deze uren. Maar hij zegt van mijn moeders buik aan, dus de situatie van deze uren is dezelfde als die van de uren ogenblikkelijk na zijn geboorte en alles wat ertussen zit. Ik zou niet weten hoe je het anders moet lezen. Komt dus perfect overeen met de uitspraak van Psalm 51. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. De positie van de Heer Jezus was zijn positie vanaf zijn geboorte tot en met zijn definitieve dood. Pas daarna ontving hij de kracht Gods, stond hij op uit de dood en is hij inderdaad Gode gelijkgesteld en verheerlijkt met de heerlijkheid die hij bij God had eer de wereld was. En als ik het zo zeg, moet ik er eigenlijk nog wat aan toevoegen, want de Bijbel leert dus feitelijk dat hij al heerlijkheid verloor, niet slechts bij zijn menswording, of niet pas bij zijn menswording, maar eigenlijk al, daar heb je nog eens wat om over na te denken, eigenlijk al bij de schepping van Adam en bij het werk van de zeven dagen, toen hij deze oude, in zonde gevallen wereld herstelde tot wat hij nog steeds is. En het is een wereld die bepaald niet existeert tot eer van God in de praktijk. Let op, in de praktijk. Ik heb het niet over wat het doel is, ik heb het over hoe het in de praktijk is. En sinds die zeven dagen bestaat deze wereld en bestaat ook de mensheid niet tot eer van God. Maar waar deze wereld niettemin het resultaat is van het werk van de Heer Jezus Christus, wie immers hemel en aarde geschapen heeft voor hij mens werd, want zo staat het onder andere in de psalmen en in Hebreeën 1 wordt het overigens herhaald. Sinds hij dus deze wereld gemaakt heeft, deze wereld waarin de zonde heerst, deze mensheid waarin de zonde heerst, heeft hij in elk geval aanzienlijk in heerlijkheid ingeboet. En dan heb ik het voorzichtig gezegd. De Joden hebben trouwens een prachtig verhaal Wat ze vermoedelijk ook zelf niet begrijpen. Het verhaal is al vrij eenvoudig, anders moet ik te veel toelichten. Ik zal dus iets anders met andere woorden zeggen. Maar dat is het verhaal van dat toen God zei, de Godheid zei, ik ga een schepping maken. Maar bedoeld is kennelijk de herschepping, de schepping van de mens. Toen God zei, ga een schepping maken, toen zei Jehovah. Vreemd dat ze er toch twee naast elkaar hebben, hè? Ja. En toch monotheïstisch, maar goed. Toen zei Jehovah, dat is goed, maar dan ga ik mee. Hebben jullie? God zei, ik ga een schepping maken. Of zullen we meteen naar wat meer christelijke terminologie vertalen? De vader zei, ik ga een schepping maken. En de zoon, maar dat was hij toen nog niet. Maar de zoon zei, maar dan ga ik met die schepping mee. Want ik ben bang dat er anders niet zoveel van terecht komt. Heb je hem? Waar het verhaal vandaan komt, ik heb geen idee. Maar dat vraag ik me zo dikwijls af bij Joodse tradities. Maar het is in wezen een volstrekt bijbels verantwoorde gedachte. God maakte deze wereld. Op welke wijze, daar gaat het nou verder niet om. Maar Jehovah, die wij kennen als Jezus Christus, was degene die met deze wereld meeging en begeleidde en daar zelfs deel van werd en zelfs deel uitmaakte van die eerste mensheid. Om die eerste en oude Adam, die oude adamitische mensheid, inderdaad te verlossen. Maar hetzelfde geldt voor de schepping als zodanig. Hij werd schepsel, want de mens is toch een schepsel, of niet? Goed, weer een kerkscheuring hoor, maar goed. Hij werd schepsel, hij werd deel van de schepping, om de schepping tot God terug te brengen. En zelfs die gedachte is dus in wezen bekend bij de Joodse traditie. Ik zal het nou één keer zeggen zoals de Joden het zelf zeggen, maar ik kan het zo snel niet uitleggen, het is een beetje buiten de orde. Het mannelijke van God zei, ik maak een schepping. Het vrouwelijke van God zei toen, maar dan ga ik mee. En velen van u zouden dat toch zo in één keer moeten begrijpen. Het mannelijke van God is immers het wezend onzienlijke van God. Wat wij geneigd zijn te noemen God de Vader. De Godheid als zodanig. Die zei ik maak een schepping. En het vrouwelijke van God is dan het uitwendige van God. De uiterlijke vorm van God. En dat is Jehovah. Die wij inmiddels gewoonlijk aanduiden als de zoon. Soms terecht en soms ten onrechte hangt er vanaf waarover we praten. Maar het is precies hetzelfde. Dus inderdaad, Jehovah ging mee. En hij ging ook inderdaad mee, want we komen hem vele malen tegen in de Oud-Testamentische geschiedenis, waarbij inderdaad sprake is van een confrontatie tussen Jehovah en de mens. En hij ging zelfs zo ver mee dat hij deel uitmaakte van de mensheid, van de wereld, van de schepping. En inderdaad, dat was om die schepping tot God terug te brengen. Kun je zeggen om de schepping te vernieuwen. Of kunnen we zeggen om die schepping die onnut was alsnog nuttig te maken. Maar dat zijn terminologie natuurlijk uit bijvoorbeeld Korinthe. En de brief van Philemon is trouwens ook een hele aardige. Maar vooruit. Maar terug naar Psalm 22. Zo wees niet verre van mij. Dit is niet de krachtige, maar het is de krachteloze die hier spreekt. In volkomen onderwerping. Die in zijn benauwdheid riep tot de Heer. Ik riep in mijn benauwdheid tot de Heer, maar. Hoe gaat het verder? Maar hij antwoordt niet. Ik weet er gewoon niet welke psalm het is. Misschien is het wel Jona. Dat kan ik nou anders er gewoon niet op een rij krijgen. Maar Jona 2, gebed immers. Maar daar staat er. Hè? Ik riep in mijn benauwdheid tot de Heer, maar hij antwoordde niet. Ik lag gekneld in banden van de dood. Een oude berijming geloof ik. Van een of andere psalm. En het had kunnen zijn van vele psalmen. Enzovoorts. Maar er was geen verlossing. De verlossing kwam wel. Uiteindelijk. En dat was deze verlossing door opstanding. Uitredding uit de dood. Op de derde dag. Nou. Wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele stieren varren hebben mij omsingeld, sterken van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opengesperd als van een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich van een gescheiden. Mijn hart is als was, mijn hart is als was. Heeft met emotie te maken. Kracht verloren dus. Het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Alle leven, alle water, alle vloeistof, is de gedachte, is weg. En gij legt mij in het stof des doods. Want er was gezegd tot de eerste Adam, waarvan hij de laatste was dan in zekere zin. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Maar eens zullen zij zien wie zij doorstoken hebben. Het staat allemaal in het Oude Testament, hè, over de kruisiging. Men kon het wel weten. Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorgraven. Voor zover dit van toepassing is op David in zijn benauwdheid, zou ik niet weten wat dit betekent. Toch? Het is onmogelijk om de psalm in zijn geheel op de schrijver zelf van toepassing te brengen. Het gaat over de Heer Jezus. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, zij zien op mij. En daar hang je dan, denk ik. Als schouwspel, als vermaak voor het publiek. Voor een ongelovig volk, wat zich noemt het volk Gods, maar dat in werkelijkheid zo vijandig is dat het deze door God gezonde helper en losser inderdaad domweg vermoord. Om niet te zeggen lynched, want dat was het net niet, maar dat zou het anders geweest zijn, hè? Zou het ervan gekomen zijn. Nou. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Ze maken aanspraak op zijn heerlijkheid, betekent het overdrachtelijk, want wat het letterlijk betekent, dat weet iedereen. Hè? Dit is wat men letterlijk ook gedaan heeft, volgens Lucas 23 en volgens Johannes 19. Wat er overdrachtelijk betekent, ze maken aanspraak op mijn heerlijkheid. Ze nemen dat wat mij toekomt af en ze gebruiken het voor zichzelf. Het Joodse volk als volk Gods eigent zich iets toe wat de Heer Jezus toekomt. Eigent zich beloften toe die toekwamen aan de Heer Jezus. En men eigent het zich toe, men steelt het van de Heer Jezus. Een geroofde heerlijkheid om zo te zeggen. Zie, dat is wat er gebeurt. Tot in onze dagen. Men neemt het hem af en eigent het zichzelf toe. Maar het is zijn heerlijkheid, en voor zover Israël verheerlijkt zal worden in de toekomst, is het de heerlijkheid van Christus. En voor zover wij verheerlijkt zullen worden, is het de heerlijkheid van Christus. En voor zover wij bekleed zullen wij bekleed worden met zijn kleed. Hij zal ons geven die klederen. Hij zal ons geven zo'n verheerlijk lichaam. U weet wel, 2 Korinther 5, maar ik ga er allemaal niet verder op in. Nou. En dan vers 20, maar gij heren, wees niet verre, mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Het is geen opstand tegen God, het is ook geen ongeloof, maar het is een beroep juist op God die de sterkte was en zou zijn van de Heer Jezus. En als men in nood verkeert, is het beste wat men kan doen, die nood uiten in een dergelijk gebed aan de Heer. Niet in protest, niet in ongeloof, maar als uitdrukking van het vertrouwen wat men op hem stelt. En als je dan toch in de ellende zit, kun je beter via dit soort woorden, via het gebed, oriënteren op die ene die uithelpen kan, dan alleen maar te protesteren en te wachten en bezig te zijn met de situatie waarin je op dat moment vindt. Zo is het nou eenmaal. En dat is wat de Heer Jezus deed. Bovendien, dit was een gebed vanaf het kruis, dat is duidelijk. Maar we hebben ook nog een gebed van de Heer Jezus vanuit Gethsemane. Waarvan ons ook het een en ander vertelt, niet al te veel, maar er wordt ons wat gezegd. In 1-2 zinnetjes. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is geen ongeloof, integendeel. Indien dat mogelijk is, laat een andere doen, eventueel. Je weet wel, Mozes keek om zich heen, maar er was er niemand anders. Indien dat mogelijk is, op wat voor wijze dan ook. Laat dit lijden, want dat is de betekenis uiteraard, aan mij voorbij gaan, maar het was niet mogelijk. Er moest nou eenmaal zo geschieden en al dus betaamde het de gerechtigheid Gods te vervullen. Het was wat makkelijker uit te spreken deze woorden ter gelegenheid van zijn doop dan bij zijn dood en opstanding. Maar u en ik weten dat zijn doop nou eenmaal een beeld is van zijn dood en opstanding. Zo betaamt het alle recht Gods te vervullen. Maar de andere gebeden van de Heer kennen wij niet. Wel weten wij dat hij vele malen zich terugtrok, zijn discipelen wegstuurde en zich terugtrok, meestal 's avonds in de nacht, zich terugtrok, de hoge stille plaats in de bergen, op een berg, en sprak tot zijn hemelse vader. Natuurlijk is het zo dat dat een uitbeelding is van de tegenwoordige positie van Christus. Terwijl de wereld in duisternis is hij gezeten op de allerhoogste troon in de hemel zelf en bidt voor de zijne, voor ons, want hij is onze hoge priester. Natuurlijk is dat zo. Maar historisch, niet typologisch, historisch is het de Heer Jezus die zijn loopbaan loopt in afhankelijkheid en in zwakheid en die niet kan zonder de kracht van zijn hemelse vader, want zo noem ik het toch maar, want zo noemde hij het ook, in de kracht van degene die beloofd had voor hem te zullen zorgen. En dat hij die kracht nodig had, werd dus regelmatig tot uitdrukking gebracht. Als wij de kracht des Heren nodig hebben, is er niks verkeerds aan om dat regelmatig tot de Heer te zeggen. Dat hoeft niet noodzakelijk ongeloof te zijn of wantrouwen, zo van, ja, anders doet hij het misschien niet. Het is ook niet zo dat je dat per se moet tegen de Heer zeggen, want anders geeft hij zijn kracht niet. Dat is ook niet zo, want hij heeft het beloofd. Maar in de situatie waarin de omstandigheden ons bedreigen en daarmee onze eigen emoties niet meer onder controle te brengen zijn, wanneer het chaos wordt, misschien paniek wordt, misschien wanhoop doorbreekt, terwijl we toch echt eerlijke kinderen God zijn en gelovig zijn, zal ik maar zeggen, is er echt maar één remedie. Dan kun je niks anders doen dan rechtstreeks tot de Heer gaan en hem zeggen wat in je hart is. Schreeuwen, al komt het er dan misschien toch fluisterend uit. Dat is wat de Heer Jezus deed. En ik denk dat het een van de voorbeelden is die hij ons heeft nagelaten. Al was het maar omdat het letterlijk zo staat ook eveneens in Hebreeën 5. Gebeden geschreeuwd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En daarna is hij voor ons tot voorbeeld geworden. Gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, vers 20, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Als aanduiding van de dood uiteraard. Red mijn eenzame, mijn enige van het geweld des honds. De hond eveneens als een beeld van de dood. Niet alleen in de Bijbel, maar ook in klassieke beelden, zal ik maar zeggen, zelfs in de mythologie, hond als beeld van de dood. Red mij dus van de dood. Het woord eenzame ga ik nu even niet op in, want het is weer zo'n verre zijlijn. Verlos mij uit des levenmuil, opnieuw een beeld van de dood. Dat wist ik eerst niet zeker, toen heb ik het nagevraagd aan Daniel. Goed. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Maar eenhoornen zijn gewoon stieren. Oerossen heet zoiets officieel in het Nederlands. Eenhoornen. U weet, eenhoornen bestaan niet. En de vraag hoeveel hoornen heeft één eenhoorn wordt beantwoord met twee. En voor degene die dat niet zo snel kunnen volgen hebben we dan nog één. Hoe heten de twee hoornen van de eenhoorn? Die hebben het al eens in het publiek te berde gebracht. De een heet Manasse, de ander heet Efraïm. Zoek het maar uit, die hebben concordantie. Jozef is een eenhoorn. En zijn kracht is Manasse en Efraïm, zijn twee hoornen. Want een eenhoorn in de Statenvertaling is een riem in het Hebreeuws. En dat is gewoon een oeros. Daar is niks moeilijks aan. En dus deze eenhoornen uit vers 22 zijn dezelfde als de varren uit vers 13 en als de stieren uit vers 13. Het beeld van de dood in dit geval. Dat heb ik eens nagevraagd aan een toreador. Toreador, hoe heet zoiets? Hij is een jongen. Toreador. Zoals het lied zegt, toreador, kijk uit. Goh, ben je al zo oud? Kijk uit, daar komt de stier aan. Zo is dat lied, ja. Nou, dan gaat hij weer. Vier keer, hè, geloof ik, of vijf keer. Red mij van het zwaard. Red mij van het geweld des hoons. Red mij van des levenmuil. Red mij van de honen der eenhoornen. En dan gaat hij verder. En als u dat doet, als u mij redt uit de dood en uit de banden des doods, dan zal ik... Want dat was de overeenkomst, dat is hier niet nieuw, dat was namelijk afgesproken van tevoren. Het was bovendien voorgelezen door de engel aan de Heer Jezus ter gelegenheid van zijn geboorte in Bethlehem van tevoren. Hebben jullie nog? Goed, hoef ik dat niet meer uit te leggen. Als hij zou opgewekt worden uit de dood, dan zou hij doen wat hier nu staat in vers 23. Als u mij verlost, dan zal ik uw naam mijn broederen vertellen. Dat is niet een offerte die hier gemaakt wordt, maar het is een herinnering aan de overeenkomst, zal ik maar zeggen, die van tevoren gemaakt was. Aan het heilsplan Gods, wat ten uitvoer gebracht zal worden, en in overeenstemming met het plan, zou de Heer Jezus na zijn opstanding de eer van God, de lof Gods, de naam Gods, wat er bewezen mag, bekendmaken of vertellen aan zijn broederen. Een heel aardige, want door de opstanding uit de dood zou hij zelf tot zoon gesteld worden, maar daarna is er ineens sprake van nog meer zonen, namelijk broederen. Hebben jullie? Nee, het staat ook in Hebreeën 2, maar daar kom ik nog wel. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. Hoezo broederen? Wel, nog een keer dan. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Welke gemeente? Die gemeente van eerstelingen uit de dood uiteraard. Die is de eerstgeborene. Eigenlijk, maar ik wil er nu niet op ingaan. Eigenlijk de term eenzame uit vers 21... heeft niet de betekenis, maar wel de strekking van de eerstgeborene. Er staat eenzame. De betekenis is enige. Met een, hoe moet ik dat zeggen? Met de gevoelswaarde erbij van de geliefde, de enige, de geliefde, zoals Jozef de enige zoon was van Jacob, al was hij de elfde. Maar de unieke, de geliefde, de onvergelijkbare. Dat is waar het om gaat. En daarom de eerstgeborene. Dat was hij dan ook. En zoals David zelf zich beschrijft als een enige zoon. Maar hij was helemaal niet een enige. Er waren er nog veel meer. Hij was 1 van 7 of 1 van 8. Daar gaat het nou even niet over. Niettemin wordt hij de enige genoemd. Omdat hij dat eerstgeboorterecht zou erven. De geliefde zoon, de onvergelijkbare enzovoort. En daarom de eerstgeborene. En dat hangt allemaal aan dat woord eenzame in vers 21. En hier komt het terug, want het gaat om de eerstgeborene uit de dood. En daarna is er sprake van broederen. Dan wel van een gemeente rondom de Heer Jezus. Waarbij de Heer in het midden van die gemeente, te midden van die gemeente, de naam God zal bekendmaken. Waar meteen trouwens aan vast zit, want je kunt er een heleboel meteen in terugvinden. Uithalen wilde ik net even niet zeggen, maar je kunt er een heleboel in terugvinden. Want je kunt erin terugvinden dat sinds de opstanding van Christus het woord God, het werk God, het wezen God slechts bekendgemaakt wordt aan deze broederen en niet aan de wereld. En zelfs Israël wordt hier niet genoemd. Het is gemeente, het is broederen, maar niet Israël. Hoezeer het ook voor de hand gelegen zou hebben, maar het staat er niet. En dat betekent dat de naam Gods gepredikt en bekendgemaakt zal worden binnen slechts de gemeente. Dat is waar het hier over gaat en dat is ook wat in het Nieuwe Testament vervolgens geciteerd en zelfs uiteengezet wordt. Nou. En dan vers 24, gij die de Heere vreest, prijst hem, al gij zaad van Jacob, vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Daar zit een boel aan vast, maar in elk geval kan ik erop wijzen dat eerst sprake is van de gemeente en dan toch pas van Israël. Als je dat dan letterlijk wil nemen wat hier staat, dat is per se, dat is niet strikt noodzakelijk, maar als je het per se letterlijk neemt, eerst de gemeente en dan pas Israël, in elk geval. En daar gaat het maar om. Maar de gedachte wordt ook herhaald. De volgende versen. Er staat vervolgens vers 25, want hij heeft niet veracht, noch verfoeid, de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Hebben die? Dat is een hele snelle hoor. Er staat, hij heeft zijn aangezicht niet verborgen voor de verdrukten, maar hij heeft gehoord. Want de gedachte ook hier al is dat God zijn aangezicht, en zelfs het Heer Jezus, zijn aangezicht voor de wereld zou verbergen. Maar dat hij wel degelijk zou horen naar de verdrukten. Degene namen die hem volgen in deze weg, van, in deze loopbaan des geloofs. In deze weg van niet in eigen kracht door het leven gaan, deze weg van niet eigen recht zoeken, deze weg van niet tegenspreken, maar deze weg van dienstbaarheid aan God. En God zal degene die zo de Heer Jezus volgen, inderdaad verhoren en ook hen verlossen uit de dood en hen toevoegen aan die gemeente, in elk geval van vers 23. Dat is in het kort de gedachtegang. Zodat je zelfs alle kenmerken van, nou alle weet ik niet, maar de belangrijke kenmerken van onze bedeling gewoon in deze versen terugvindt. En dan weer, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergene die hem vrezen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze dingen inderdaad tevoren ze minst overeengekomen waren. En wat de Heer Jezus betreft, van zijn kant waren deze dingen beloofd. Al voor zijn menswording uiteraard. En hier wijst de Heer in dit gebed erop dat deze dingen vervuld zouden worden na zijn opstanding. Daar ziet hij op en hij ziet dus vooruit naar wat gebeuren zou na zijn opstanding. Dat is de gedachte en de rest van de psalm spreekt daar vervolgens ook over. Spreekt over de einde der aarde. De einden der aarde die zich zullen bekeren tot de Heere en alle geslachten der heidenen die voor het aangezicht God zouden aanbidden. Want het koninkrijk is des Heere en hij heerst onder de heidenen. En dan vinden we inderdaad vermelding uiteindelijk van het koninkrijk zoals het ook op aarde in, uiteindelijk zal openbaar worden. Maar de weg gaat heel uitdrukkelijk dwars door dat lijden, dwars door de gehoorzaamheid, dwars door de dood tot heerlijkheid is de gedachte. En daarmee ben ik in het algemeen via deze psalm, maar in het bijzonder via vers 23, toch weer terug in Hebreeën hoofdstuk 2. Vers 9. Nou, uiteindelijk natuurlijk officieel in vers 12, want daar staat, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En dat is dus letterlijk geciteerd uit psalm 22, dezelfde psalm met de woorden, vele malen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom zijt gij verre van mijn verlossing? Maar goed, nog een keer dus, Hebreeën 2, waar staat in vers 9, dat hij voor korte tijd minder is geworden dan de engelen vanwege het lijden des doods, namelijk opdat hij voor allen, en wel door de genade Gods, opdat hij voor allen de dood smaken zou, want het betaamde hem om welke alle dingen zijn. En door welke alle dingen zijn. Wel degene om welke alle dingen zijn, door welke alle dingen zijn, is gewoon God. Dus je kan ook lezen, voor een gemakkelijker begrip, want het betaamde God. En als er staat de vertaling zegt dat iets betaamt, dan betekent het gewoon, het is nodig. Het kan niet anders, zo moet het gebeuren. Al zo betaamt het ons alle gerechtigheid Gods te vervullen. Weet je wel, dat is betamen. In ieder geval in de Statenvertaling. Dus het was nodig voor God om te doen wat nu in de rest van het vers staat. Het betaamde hem dat hij vele zonen, kinderen staat er, maar voor zover ik weet moeten zonen staan, staat er namelijk in de grondtekst, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid doorleiden zou heiligen. En als die zin te lang is, laten we gewoon de tussenzin weer weg. En dan staat er: het betaamde God dat hij de overste leidsman hunner zaligheid zou heiligen. Heb je dat? En die overste leidsman, zoals gezegd, dat is degene die vooraan gaat. Dat is de betekenis van het woord. De leidsman, degene die voorop loopt. Of zullen we gewoon zeggen, de herder van de kudde. Degene die voorop loopt. Dat is wat hij is. Het betaamde God dat hij deze eerste, dit voorbeeld, deze voorganger, deze overste leidsman, deze herder, zelfs deze hoge priester, dat hij deze overste leidsman door lijden heen zou heiligen. En je weet, in Hebreeën wordt de hoge priester geheiligd, aangesteld enzovoort. Daar gaat de Hebreeënbrief over. En bij gelegenheid heet hij dan de overste leidsman. Maar de gedachte is dat weliswaar vele zonen, vele erfgenamen zelfs, tot heerlijkheid gebracht zouden worden, maar er staat, zij zouden tot heerlijkheid geleid worden. Dat heb je toch, hè? God, vele zonen tot heerlijkheid leidende. Dat zou God doen, of daar zou hij mee bezig zijn. Maar leiden wil zeggen voorgaan, niet opjagen. Leiden wil zeggen de weg wijzen, voorgaan. Enzovoorts. Maar die voorganger, die eersteling van deze vele zonen, die zal door lijden geheiligd worden. Dat moest, dat kan niet anders. Dat wil zeggen, dat staat ook helemaal niet verder ter discussie. In welke mate u of ik zouden moeten lijden om de Heer te kunnen volgen naar die heerlijkheid, dat is een ander verhaal. En misschien hoeven we eigenlijk helemaal niet te lijden naar onze normen. Dat zou nog best kunnen ook, maar daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat, is dat in ieder geval de eerste zou lijden. De eerste, dat is het probleem. Heb ik eens nagevraagd aan een vroedvrouw. Nou ja, dat heb ik nagevraagd aan mijn moeder vooruit, maar dat bedoel ik dus. He? De eerste is moeilijk. Nou, meer zal ik er maar niet van zeggen, want dan dwalen de gedachten misschien te veel af. Maar de eerste, daar gaat het om. En die zou moeten leiden. Eenvoudig, hij zou de weg moeten banen. Van mijn pad, hij zou de weg moeten hakken door het oerwoud. Kun je je voorstellen? Of moeten we zeggen, hij zou een uitweg moeten vinden uit de banden des doods. Voor degenen die zich bij banden des doods niks kunnen voorstellen, zeewier, dat is wat het is. Volgens de Bijbel, is het Bijbelse beeld ook. Diep gezonken, weet u wel, de gronden, de grendelen der aarde, de diepte der zee, de banden des doods. Eigenlijk is het de Sargassozee, maar die is speciaal voor Johan Bos, want daar komen de palingen vandaan. Bos, nee, daar zijn ze, Sargassozee, de dood namelijk. Sargasso, weet u wat het is, hè? Sargasso? Nee. Zeewier betekent dat, een zevend zeewier. Er gebeuren vreemde dingen daar, maar dat is vaker in de buurt van de dood. Dat weer even terzijde. Ik herinner me trouwens dat ik wel eens gezegd heb, we wijden nog eens een bijbelstudiedag aan, maar dat is 10 jaar geleden dat ik dat gezegd heb, geloof ik. Maar, laat maar zitten, zal er wel niet meer van komen, vrees ik. Maar, banden des doods. Vastgeraakt in het zeewier kom je er niet meer uit het water, hoe goed je ook zwemmen kunt. Er moet een uitweg uitgevonden worden, enzovoorts. Nou, dat is wat de Heer Jezus zou doen. In ieder geval, zo wordt het in onze Bijbel voorgesteld. De overste leidsman zou die dood ingaan en ook weer uit. Ik zeg altijd gewoon voor het gemak, erin en dan niet weer terug, erin en eruit. Eruit kon vroeger niet. Vroeger kon wel erin en sommigen kwamen ook weer terug. Voor een poosje. Dat weet u toch, hè, wat ik nu zeg. Hè? Er zijn er die gestorven zijn, maar ze werden weer opgewekt, maar ze zijn allemaal weer gestorven. In ieder geval tot aan de Heer Jezus. En hij is de enige die weliswaar uit de dood opstond, maar aan de andere kant. Door de uitgang was die er dan, zegt u dan, en dan zeg ik nee, die was er niet. Maar die ontstond daar. Die werd daar gecreëerd. De dood werd daar overwonnen. En daarmee werd ook overwonnen degene die het geweld des doods had. En daarmee werd de macht der duisternis, maar dat is dood, daarmee werd de macht der duisternis overwonnen. Of zullen we gewoon zeggen, daarmee werd Satan overwonnen. Want daar komt het in de praktijk natuurlijk op neer. En sinds die opening, sinds die uitweg, sinds die verlossing tot stand gekomen is, sinds die weg gebaand is, is er dus een vaste route. Een route die vaststaat, een route die tot heerlijkheid leidt. Men moet weliswaar die tunnel door, dat mag dan een verschrikking zijn voor sommigen, maar men moet er door, de andere kant is de uitgang. Er is geen andere uitweg. En de weg naar heerlijkheid loopt nou eenmaal per definitie via lijden en dood. En meer in het algemeen voor de mens, de weg loopt via de dood. Is er dus leven na de dood? Vraagteken. Antwoord. Tegenvraag. Jos, tegenvraag. Waar anders? De vraag is eigenlijk, is er leven voor de dood? Maar geloof niet dat dat origineel van mij komt. Ik dacht dat dat wel eens eerder gevraagd is. Hoe gekscherend dan ook. Maar de Bijbels gezien is dat de vraag. Is er leven voor de dood? Nee, eigenlijk niet. Dit wat wij hier leven noemen, is in werkelijkheid onderworpen aan de verderfenis, zo heet dat, aan de vergankelijkheid, is dus eigenlijk niet strikt leven te noemen. Beantwoord namelijk niet aan de definitie. Het is onderworpen aan de dood, dus is het dood en geen leven. Maar dit is de weg naar dat leven toe, maar dat is de weg van vernedering. En in elk geval wordt het geïllustreerd in de Heer Jezus, in de voorganger en daarmee het voorbeeld, maar ook de overste leidsman, een weg van vernedering. Die zou leiden tot de uiterste verhoging. Het betaamde hem, het betaamde God, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, en die vele zonen zijn in ieder geval u en ik, voor zover wij gelovigen zijn, de overste leidsman, hun voorganger, hun voorbeeld, hun hoge priester, hun herder, hun eerstgeborene, zal ik maar zeggen, dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. En dwars door dat lijden, en zelfs dwars door het lijden des doods, want dat is de uitdrukking in het voorgaande vers, dwars door het lijden des doods heen, werd hij geheiligd en apart gezet en gewijd tot hoge priester en eersteling, zoon dus ook, van het nieuwe verbond. En werd hij de laatste Adam. En nou bedoel ik uiteraard de tweede Adam. Hij werd het hoofd van een nieuwe mensheid. Want dat is de gedachte. Een mens die onvergankelijk leven heeft. En hij was de eerste die dat had. Begrijp je nou dat niet de schijn moet hebben van een truc? Zo van, ja, hij leek op een mens, maar wij weten wel beter. En onder die vermomming, als een soort geheime dienst zal ik maar zeggen, onder de vermomming heeft hij dan dit tot stand gebracht. Dan is het niet echt, dan is het een kunstje. En dan kunnen wij ook niet zeggen met de schrift zelf, dat er een weg is voor de mens tot eeuwig leven en zelfs tot in de hemel. Want dan zeggen we, dat kan wel wezen, maar wij beantwoorden niet aan de Heer Jezus. Wij zijn zoveel anders dan hij, wat voor hem God geldt niet voor ons. Maar wat de schrift zegt is juist, wat voor hem gold, geldt voor ieder. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Toch? Zolang mij volgt bij de waarheid blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Volg mij maar, dan gaat alles goed. Toch? En wij volgen niet een godheid, dat is een onmogelijkheid voor een mens. Maar wij volgen de mens Jezus Christus die ons tot God brengt. Want er is één God, zo is dat, leuk hè. Eén God, ik ga er nooit dieper op in, want ik heb al moeite genoeg, er is gebleken, met te vertellen dat de Heer Jezus mens was. En daarom ga ik er niet verder op in. Maar de hele problematiek hangt ook rechtstreeks samen met de traditionele leer van de drie eenheid. En daar zitten we hier volgende maand nog. En dat vindt u misschien wel leuk, maar ik niet. Dat knip je eruit, hè? Toch? Maar dat is goed. Nou, zoiets dus ik haal dat allemaal maar niet aan, hè? Maar er is maar één God. En er is maar één middelaar tussen God en de mens, namelijk de mens Christus Jezus. Niet, het was God die van bovenuit zijn hand uitstak. Het was dus God die de mens tot zich verheft. Dat is ongetwijfeld wel bijbels waar, maar waar staat dat dan? Dat is niet de Bijbelse gedachtegang. Zo wordt het ons ook niet voorgesteld. Want weet u, als wij zeggen, het is God die ons die met zijn sterke rechterarm, volstrekt de Bijbelse terminologie, dat weet u, is zelfs Statenvertaling. Met zijn uitgestrekte rechterarm ons zal verheffen, enzovoorts. Weet u wat dat gevolg van is? Dan gaan we zitten wachten tot hij het doet. Want hij moet het doen. En dat is net zo verlammend als een leer van alverzoening. Dat betreft leer van uitverkiezing en leer van alverzoening. Traditioneel dan. Hè? We hebben dat met elkaar gemeen. Dat ze beide een verlammende uitwerking hebben op het actieve leven van de mens. Dan wel het actieve leven van de gelovigen. Hoe je dat van dat kant het maar bekijkt. Het maakt hem apathisch. Maar komt allemaal wel goed. Of het komt allemaal niet goed, maar je kan er niks aan doen. In wezen wordt men gewoon fatalistisch. Zo van, we zullen zien en hij bekijkt het maar. En daarmee is de mens eigenlijk nog verder van God af. Daar komt het op neer. Dan weet men van een God, maar ja. Moet maar zien wat hij doet, want dan kun je niet weten wat hij zal doen, enzovoort. Maar zo is het niet. Het was de mens, Jezus. De mens die de enige middelaar, deze mens, die de enige middelaar is voor de mens, tot God. Het is deze mens die wij zouden volgen. Wees dan navolgers van Christus. Wij zouden, dat is Paulus, zij dan navolgers van Christus. Wij zouden volgen in de voetstappen van de Heer Jezus, zegt de apostel Petrus bijvoorbeeld. Wij zouden waarlijk zijn discipelen zijn, zegt de Heer Jezus zelf. Wij zouden stillekens achter hem aanwandelen, zegt Johannes de Heer, wil ik zeggen, maar dat is niet helemaal waar natuurlijk, maar zoals het niet zegt dan. Hè. Wij zouden navolgers zijn van degene die wij kunnen navolgen. Wat wij niet konden, is die overwinning op de dood behalen. Een uitweg vinden uit de dood, dan wel een uitweg maken uit de dood. Dat konden wij niet. Maar nu dat eenmaal gebeurd is, en nu die opening daar is, zal ik maar zeggen, die er alweer uitgehakt is uit die rot, zal ik maar zeggen, uit dat rotsgraf. Nu dat eenmaal zover is, is het eenvoudig. We gaan de dood in en we lopen er gewoon aan de andere kant weer uit. En als u dan zegt, nou zo eenvoudig is het niet, zeg ik, nee, dat misschien niet. Maar toch veel moeilijker ook niet. Hè? Zo zit het gewoon. En waar wij ons leven willen verliezen, zullen wij het behouden. Want waar wij ons leven verliezen, komen wij terecht in de dood. Maar dan blijkt er aan de andere kant een uitgang te zijn. Dat stuit ons tegen de borst, heet zoiets. Of die gaat in tegen al onze reflexen, al onze menselijke gevoelens. Of mag ik gewoon eens een keer zeggen, gaat in tegen ons instinct. Maar niettemin, het is Bijbelse waarheid. En het is bewezen. Dat heb ik eens nagevraagd in 1 Korinthe 15. Het is bewezen, zo is het namelijk. Nou. Het betaamde God, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidde. Leuk hè, dat de hoofdgedachte is, God zou vele zonen tot heerlijkheid leidende. Tot heerlijkheid leiden. En dan staat er pas, hij zou de eersteling daarvan door lijden heiligen. Eerst Christus, daarna die van Christus zijn. Eerst die ene zoon, daarna die vele zonen Gods. Eerst die ene zoon, daarna en daaromheen de vele broederen. Zoals deze psalm al zegt, andere psalmen zeggen het trouwens ook. Maar we vinden dezelfde gedachte trouwens ook natuurlijk gewoon in Romeinen 8. Vers 29 in elk geval. Ja, het staat er uitgebreider, maar vers 29 in elk geval. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te worden of te zijn. Opdat hij, die ene zoon, Christus, opdat hij de eerstgeborene zij, degene met eerstgeboorterecht, eerstgeboren zoon dus, de erfgenaam, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En als u het nog een keer langzaam leest, zult u zien dat het inderdaad gaat over eerst de Heer Jezus Christus die daarmee de tweede en laatste Adam wordt, die het hoofd wordt van een nieuwe mensheid. En daarna is er sprake van anderen die zijn beeld gelijkvormig worden. En die dus de kenmerken in zich dragen van dit leven van deze laatste Adam. Heb je dat? Want zoals Adam is in ons oude leven, of zoals Adam ons oude leven is, zo is Christus ons nieuwe leven. En worden wij dus veranderd naar het beeld van Christus. Vroeger leken wij op Adam, nu wij gelovigen zijn, worden wij veranderd zodanig dat wij zijn als Christus. Uiteindelijk zelfs lichamelijk, maar dat was 1 Korinthe 15 waar we afgelopen zaterdagavond, geloof ik, mee begonnen. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen we ook het beeld van de hemelse mens dragen. Veranderd worden naar zijn beeld. En de aardigheid is dat waar de opgewekte Christus inderdaad het beeld Gods is, zoals ik nou uit vele schriftplaatsen inmiddels tamelijk uitgebreid geciteerd heb, waar deze laatste Adam, deze eersteling, deze overste leidsman, het beeld Gods is, ook in Hebreeën 1 vers 3 uitgebreid, waar hij het beeld Gods is en waar wij veranderd worden naar zijn beeld, worden wij dus gemaakt tot beelddragers Gods. Eerst inwendig, dat gebeurt nu zo, eerst in het hart uiteraard, de inwendige mens, maar uiteindelijk ook lichamelijk. Maar dat is ter gelegenheid van de verkregene verlossing, zoals het dan heet in Efeze 1, geloof ik. Hè? Nou, dat is waar het over gaat. Eén voorop, die de weg bereid heeft, en daarna vele achter hem aan, zoals Romeinen 8 zegt en zoals Hebreeën 2 hier ook zegt. En daarna staat er in vers 11 van Hebreeën 2, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle één. En voor zover wij geheiligd worden door Christus, zijn wij dus één met Christus. Voor zover wij geheiligd worden door God, zijn we één met God. In de praktijk maakt het geen enkel verschil. Wij zijn één. Het gaat over de eenheid van deze nieuwe mensheid uiteraard, waarvan Christus het hoofd is. Wij zijn één geworden met Christus. Hoezo andere bedeling? Dit is gewoon hetzelfde als de Efezebrief. Om maar eens wat te noemen dan. Eén met hem. Wij zijn allen alleen. En om die reden schaamt hij zich niet en aarzelt hij niet om hen zijn broeders te noemen als hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Psalm 22 vers 23. En wie zijn die broederen? Wij, die hem gevolgd zijn in de wedergeboorte. Met de uitdrukking uit Matthäus. Toch? Wij die door hem geleid, gebracht worden, of geheiligd worden en gebracht worden in die nieuwe schepping. Want dat is waar het over gaat. En als Psalm 22 zegt, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, dan betekent het inderdaad dat de Heer Jezus zich en daarmee de naam Gods zal bekendmaken in het midden der gemeente. En dat staat er dus ook. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En daarna volgen nog wat uitspraken waar ik dan verder niet meer op inga, omdat ze uit een heel ander verband komen. En dan zegt vers 14 alsnog, opnieuw, overmits dan deze zonen, deze kinderen, die tot heerlijkheid geleid zouden worden, aangezien wij dus vlees en bloed deelachtig zijn, dat wil zeggen aangezien wij deel hebben aan vlees en bloed, en deel zijn van deze oude mensheid, Adam, dat is die mensheid van vlees en dam, bloed, Adam. Nou goed. Zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. De Heer Jezus is dus vlees en bloed deelachtig geworden. Desgelijks, dus gelijk als wij. En dus is hij mens geworden, gelijk als wij, op dezelfde wijze. Desgelijks, toch? Dat is toch wat dat betekent. Zo is hij ook desgelijks Adamiet geworden, want dat is de gedachtegang natuurlijk. Hij heeft deel gekregen aan de eerste Adam, om de eerste Adam, de eerste mensheid, of wie het dan maar, of wie het dan maar slaan, te verlossen en uit te leiden door deze poort, door dood en opstanding, recht de nieuwe schepping binnen. Zo is hij ook desgelijks derzelfde. Vlees en bloed dus, en dus de oude mens, deelachtig geworden, opdat hij door de dood heen, en ik geloof dat ik het vorig jaar hier uitgebreid verteld heb, dus ik sla het niet over, Er staat door de dood, maar de, het betekent, in het Nederlands ook trouwens, maar zeker in het Grieks, gewoon technisch bewijsbaar, grammaticaal, het betekent niet alleen erin, maar ook eruit. Er doorheen betekent het woord dus, hè. Opdat hij door de dood heen, en dieper ga ik er niet op in, want waarom zou je de rest van het vers verklaren, toch? Opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die de macht des doods had, die het geweld des doods had. Maar de dood werd niet overwonnen toen de Heer Jezus stierf. Ik zeg altijd, toen de Heer stierf, werd hij door de dood overwonnen. De Emmausgangers begrepen dat inderdaad ook zo. Zo was het namelijk ook. Maar toen hij opstond, overwon hij vervolgens de dood. Over Pyrrhus overwinning gesproken. Nou goed, hij overwon de dood niet door te sterven, maar hij overwon de dood door eruit op te staan. En dus, hij werd mens, hij werd vlees en bloed, hij werd eerste Adam, om zo te zeggen, opdat hij door de dood heen, want hij zou immers sterven op die grond, volgens vers 8 en 9, opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En opdat hij op deze wijze en dus door de dood heen verlossen zou al degene die met vrezen des doods hele leven door, en op hele leven betrekking hebbende, aan de slavernij, aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Met vrezen des doods waren wij aan de dienstbaarheid onderworpen. Wij waren in slavernij namelijk van de dood, en tot zekere hoogte in slavernij van het oude verbond der wet. Over beide dingen spreekt de Hebreeënbrief, dus noem het hier ook maar. Maar waar overwinning tot stand gebracht is op de dood, zijn wij verlost van die dienstbaarheid der verderfenis, of deze dienstbaarheid des doods. De dood is overwonnen. En gek is dat. Dat is weer een waarheid die alleen rond Pasen begrepen wordt. Zing maar volle borst. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Zijn we bang voor de dood? Dat moet u zeggen, ik niet. Echt niet. Als ik ergens bang voor ben, dan is het niet voor de dood, maar voor de weg ernaartoe. Voor het sterven. Wij stellen de vraag dikwijls niet nauwkeurig genoeg en krijgen dan ook vage antwoorden. Zijn wij bang voor het sterven als zodanig? Ja, wissen we erachter, want het lijkt me geen lolletje. Ik kan beter zeggen, dat is geen lolletje. Ik kan maar beter zo snel mogelijk gaan. Toch? Zeggen we onder elkaar, je kan beter gewoon doodgereden worden dan dat je... Dat hoor ik hier niet te zeggen, dat is ongepast, dat is mij bekend. Maar onder elkaar zeggen we dat toch zo even, oh je weet wel, als er niemand luistert, zeggen we toch, dan dat je zo'n lijdensweg moet gaan, dat kan toch wel in één keer afgelopen wezen, alstublieft. Nou goed. Sterven is geen, daar kun je bang voor zijn, tuurlijk. En heel ons instinct verzette zich tegen. Maar bang zijn voor de dood, dat is nergens voor nodig. Integendeel, want de dood is overwonnen. En dus, het sterven jaagt misschien angst aan, lijden jaagt namelijk angst aan, want dat is wat ik bedoel. Maar de dood als zodanig niet, want de dood is overwonnen. Dat is waar het om gaat. Hè? En wij zijn daar dus van verlast. En het eigenaardige verschijnsel dat de natuurlijke mens altijd aankijkt tegen die zwarte muur van tot zover kan ik en dan houdt het op. Men kan alleen niet goed zien waar die zwarte muur staat. Dat heb je vaak met zwarte muren trouwens. Nee, zo. Dat merkwaardige verschijnsel, dat kennen wij in ons leven niet. Wij hebben niet een zwarte muur. Integendeel, we hebben zicht op de eeuwigheid. En ik bedoel dat niet in de zin van, nou, wij weten dat we dan daar terechtkomen. Ik bedoel echt, wij kijken er dwars doorheen en overheen. Wij kijken op de toekomst, want die is ons bekendgemaakt enzovoorts. En de dood als zodanig speelt daar als goed is geen enkele rol in. En zo hoort het ook. Toch? We hebben een toekomst met de Heer. We hebben een heden met de Heer. Ik zou niet weten wat ertussen zit. Bovendien, de dood kan ons niet scheiden van Christus. Dat is nou eens als drempel te beschrijven. Dat is het namelijk ook niet. Integendeel, het leven wat wij nu in Christus hebben ontvangen gaat heus gewoon door. En zeker wanneer het van het lichaam verlost is, denk ik altijd, van dit oude lichaam. Maar dat is waar het om gaat. Wij zijn verlost van deze dienstbaarheid, der verderfenis enzovoort. We hebben deel gekregen aan die laatste Adam, waarvan Christus, laatste mensheid, die genaamd laatste Adam, waarvan Christus inderdaad het voorbeeld en het hoofd is. In hem leven wij, terwijl wij in Adam sterven. In hem leven wij. Hij is ons hoofd, hij is onze kracht, hij is ons leven en in het bijzonder, hij is onze koning. En aan hem hebben we een deel. En hij is onze hoge priester, degene die zorgt voor de zijne. En daaruit leven wij. Amen.